Dreiging uit het verleden. Een vervolg op de Matt Melden Science Fiction hoorspelreeks van Paul van Herk. Geschreven door Peter Schrama, bewerkt en voorgelezen door Jack Mulder. Aflevering 7. Korte tijd later zaten Shirley en Jason weer in de schaduw van het grote rotsblok. Beide met een schuldig gevoel. Shirley was de eerste die iets zei.
Sorry dat ik zo heb staan te grienen als een bakvis. Weet je, het kwam niet door jou hoor. Ik realiseerde me opeens wat er gaat gebeuren en wat het allemaal betekent voor alles wat we kennen en weten. Ik bedoel, niet zozeer met mijn verstand, maar met mijn gevoel. Ik zocht naar afwijkende dingen in de omgeving, maar ik kon ook niks vinden. En toen zag ik ineens een paar cactussen met prachtige bloeiende bloemen. Ik zag steeds meer dingen waar ik voorheen overheen had gekeken. Net alsof ik een tijdje blind was geweest en plotseling weer kon zien. En vervolgens zag ik die vosjes die zo onbekommerd aan het spelen waren. Dat was zo'n schril contrast met de afschuwelijke toestand in de wereld dat het gewoon verkeerd voelde. En toen zag ik pas hoe vreselijk of het allemaal is en daardoor kwamen de tranen. Het was dus niet jouw schuld. En bovendien, ik weet hoe zwaar het voor jou weegt wat er allemaal op ons afkomt. Jij hebt het waarschijnlijk al veel eerder beseft dan ik.
Ja, maar het was wel fout van me, Shirley. Kijk, ik had gewoon de P in omdat ik niks had kunnen vinden en even dacht ik dat jij wel wat had gevonden. Toen je van die vossen vertelde en niet van dat wat ik verwachtte, toen reageerde ik mijn teleurstelling en mijn boosheid af op jou. Op jou nota bene, niet waar? Je bent toch het liefste dat ik ken en nou ja, bedoel,
hij kon het puntje van zijn tong wel afbijten. Shirley kreeg het plotseling hemelswarm. Even leek het alsof dit allemaal een droom was en niet werkelijk gebeurde.
Wil je zeggen dat je van me houdt?
Ja. Ja, ik hou van je. Ik heb je altijd al gemogen en ik heb altijd gedacht dat het gewoon vriendschap was, maar de laatste dagen ben ik erachter gekomen, weet ik dat ik van je hou. Ik had me voorgenomen om er niks over te zeggen, omdat de toestand in de wereld zo problematisch is. Het ontglipte me omdat, nou ja, ik snapte dat ik jou ongewild pijn had gedaan. Ik had jou nou juist willen beschermen tegen alle rottigheid en alle pijn en ellende die er op ons afkomt.
Maar je hebt me helemaal geen pijn gedaan.
Shirley schoof dichter naar hem toe en legde haar hand op zijn arm.
Jason, ik hou toch ook van jou? Als het eind van de wereld eraan komt, dan wil ik dat samen met jou doorstaan en met niemand anders.
Aarzelend bewogen ze hun monden naar elkaar toe en even hield de tijd op te bestaan. Nog voordat Shirley en Jay aan hun terugweg waren begonnen, had de zon de horizon al bereikt. Urenlang hadden ze gepraat zoals ze nog nooit eerder hadden gedaan. Volledig open en zonder enige remming. Een remming die er, ondanks hun jarenlange diepe vriendschap, misschien toch wel eens was geweest. Uren verstreken en de eerste sterren werden zichtbaar. Het vooruitzicht om op dit verlaten gruispad de nacht door te moeten brengen lokte geen van tweeën en haastig begonnen ze aan de afdaling. Die was heel wat gemakkelijker dan de klim omhoog was geweest en in een fractie van de tijd die het klimmen had gevergd waren ze beneden. Ze bereikten de weg een eindje boven hun punt van vertrek en een kleine 100 meter verderop zagen ze Carl's auto staan. Jason liep naar de deur aan de passagierskant, opende die en maakte met een zwaai een diepe buiging.
Mag ik u verzoeken plaats te nemen in deze onwaardige karos, o edele vrouwen?
Wel zeker, mijn beste man, wel zeker.
En Shirley maakte een gracieuze reverence in zijn richting, waarna de beide edellieden grinnikend hun roestig vehikel bestegen. Jason startte en ontstak de lichten.
Nou nog zien dat we hem gekeerd krijgen, zei hij ongerust, want de weg was gevaarlijk smal. Stap jij even uit om aan te geven hoe ver ik achteruit kan.
Shirley liep naar de rand en probeerde de diepte van het ravijn te peilen. Ze rilde.
Hoeveel heb ik?
Een meter of twee.
Jason opende het portier aan zijn kant, legde een steen precies naast de deurlijst en liet de auto een centimeter of 50 achteruit rollen, totdat de steen midden voor de deur lag.
Ho! Ja, gezien.
Jason wrikte de versnelling in de een en gaf voorzichtig gas. Het droge gruis kraakte onder de banden. Hij merkte met hoeveel kracht hij aan het stuur moest trekken om de voorwielen de andere kant op te draaien. Voorzichtig reed hij de auto tot tegen de rotswand aan.
Je hebt nu minder ruimte dan daarnet, hoor, waarschuwde Shirley. Een flinke meter, anderhalf misschien.
Opnieuw werd de steen naast de deurlijst gelegd. Meer dan een halve meter durfde Jason de auto niet achteruit te laten rollen. Na een keer of zeven heen en weer steken stond de auto eindelijk in de goede richting en konden ze terugrijden naar Nazca. Het was al aardig donker geworden toen ze de verharde weg bereikten. Jay nam het heen en weer geschud voor lief en drukte het gaspedaal wat dieper in.
Sorry dat ik het vragen moet, maar heb je er al over nagedacht wat we nou verder moeten doen?
Vroeg hij, terwijl hij zijn ogen op de onverlichte weg gericht hield.
Nee, ik heb er geen ogenblik aan gedacht. Op het moment zit ik op een roze wolk en eigenlijk wil ik er helemaal nog niet aan denken. Laten we er een nachtje over slapen, dan zien we morgen wel wat ons te doen staat.
Er klonk een vleugje teleurstelling in Shirley's stem.
Oké.
In stilte reden ze verder, totdat op het dashboard een rood lichtje begon te knipperen. Jason zette de motor af, liet de auto uitrollen en zette hem langs de kant.
Wat is er nou? Toch niks kapot, hoop ik,
schrok Shirley.
De motor van dit wrak raakt oververhit. Hij moet eerst afkoelen, want anders dan draait hij in de soep.
Jay scharrelde in de duisternis naast zijn enkels, vond de hendel van de motorkap en trok. Er gebeurde niets. Ongeduldig gaf hij een wilde ruk en met een pang sprong de motorkap los. Jay stapte uit, trok de kap helemaal omhoog en zette hem met de stang vast. Een wolk hete stoom kwam hem tegemoet.
Oeps, mompelde hij en liep naar de kant waar Shirley zat. Er kan er ook nog wel bij, een lek in het koelsysteem. Waarschijnlijk zit er nog maar een restje koelvloeistof in. We zullen moeten wachten totdat de boel is afgekoeld en dan het systeem bijvullen met het drinkwater dat we nog bij ons hebben. Daar redden we het dan wel mee tot aan de bewoonde wereld, hoop ik dan.
Shirley knikte berustend.
Wat moet, dat moet. Het is trouwens een prachtige avond. Moest kijken, al die sterren.
Weet je, mijn vader heeft me vaak verteld dat er heel veel sterren zijn waar bewoonde planeten omheen draaien.
Of dat echt waar is, dat weet ik niet. Maar ik vraag me vaak af of de ster waar ik dan toevallig naar kijk, of die ook bewoond is en of daar dan iemand naar onze ster staat te kijken.
Ja, kijk, we zitten hier mijlen van de bewoonde wereld. Daarom is hier geen strooilicht en daarom is de hemel hier zo helder.
De wind ruiste. Shirley stapte uit en bleef naast Jason staan. Ze wees naar een ster.
Is dat nou de Poolster? Nee, dat kan niet, hè? We zijn hier op het zuidelijk halfrond.
Jay keek in het rond, vond een groepje sterren en wees.
Nee, je hebt gelijk. Hier hebben ze het Zuidere Kruis. Dat zijn die vier sterren daar, in de vorm van een kruis. Het hart van het kruis, dat geeft de richting van het zuiden aan. Daar gaan ze hierop af.
Met een stil ontzag keken ze een aantal minuten naar de oneindige diepte van de sterrenhemel. Toen zei Jason,
Ik moet je iets bekennen.
Oh, wat dan?
Jaren geleden heb je me eens gezegd dat jouw vader zijn avonturen had verteld aan een Europese publicist, hè?
Ja, zei Shirley. Van Herk heette die man.
Ja, Van Herk. Paul Van Herk.
En weet je nog dat ik een paar jaar geleden die stage deed in Holland?
Nou, toen heb ik geprobeerd om hem op te zoeken.
Wie? Die Van Herk? Maar die woonde toch in België of zoiets?
Ja, in Antwerpen. Maar hoe Europa in elkaar zit, dat wist ik niet zo goed. Ik dacht dat dat in Holland lag. Trouwens, ik was veel te laat, want hij is al jaren geleden overleden. Maar wat ik vertellen wilde, ik was toen in Amsterdam en daar liepen ze behoorlijk voor op het gebied van drugs en wiet en zo. Tegenwoordig is wiet bij ons in Colorado ook gelegaliseerd, zoals je weet. Maar in Amsterdam was dat al tientallen jaren eerder. En kijk, je hebt daar van die cafés, die noemen ze coffeeshops. Dus ik dacht dat dat een soort van Starbucks was, maar dat was niet zo. Het zijn eigenlijk cafés waar je drugs kunt gebruiken. Dus wiet, paddo's en ik weet allemaal niet wat nog meer. Nou,
En in zo'n koffieshop heb ik toen een joint gerookt. En dat is me slecht bevallen, zeg. Ik werd er draaierig van en ik viel flauw. Maar tijdens die flauwte had ik de gekste droom die ik ooit in mijn leven heb gehad. Het was zo wonderlijk dat ik het zelf nu nog weet. Ik had het gevoel dat ik zweefde en het was eigenlijk wel prettig. Maar op zeker moment had ik het griezelige gevoel dat er naalden in mijn hoofd werden geprikt. Duizenden naalden. En ik hoorde ook stemmen. En dat bedoel ik niet de stemmen van de gasten in die kroeg, maar een stem in mijn hoofd. Wat die allemaal zei, dat weet ik niet meer. Toen ik weer bijkwam, had ik een beetje hoofdpijn, maar gelukkig is het daarbij gebleven. Ik heb er niks aan overgehouden. Maar ik moet je dus bekennen dat ik één keer in mijn leven een joint gerookt heb. Ik vind dat je dat moet weten. We moeten geen geheimen hebben voor elkaar. Ach, het zij je vergeven, zei Shirley. Bij ons in Colorado is het nu toch ook legaal, dus jij kunt zeggen dat je je tijd een paar jaar vooruit bent geweest. Ik ben blij dat je er zo over denkt, zei Jason. Zo verstreek de tijd en terwijl ze gefascineerd de diepten van het heelal probeerden te peilen, koelde de motor tikkend verder af. Het bijvullen van het koelsysteem uit hun flesjes drinkwater ging gemakkelijk en voorzichtig reden ze eindelijk verder. Het was ver na middernacht toen ze Nazca binnenreden. Hoofdstuk 12. Opsporing verzocht. De straten van Nazca waren nagenoeg onverlicht, wat het volgen van de weg lastig maakte. In deze nieuwe wijk van het stadje liet het TomTom hen in de steek en ingespannen tuurde Jason door het pluizige tapijt van insectenresten dat de voorruit bedekte. Hij reed een steegje in en ontdekte aan het eind ervan een uithangbord dat hem bekend voorkwam.
Oh, ik zie al waar we zijn. Over 10 minuutjes staan we voor Carlson restaurant, riep hij en Shirley slaakte een zucht van opluchting.
Maar het lot besliste anders. Het straatje waar ze moesten zijn was afgezet en even verderop stond een politieauto met draaiende zwaailichten dwars over de weg. Naast de patrouillewagen een agent die niet mis de verstane armbewegingen maakte. Jason reed achteruit terug, de hoek weer om, reed door naar het volgende straatje en parkeerde de auto net om de hoek.
Wat kan daar nou aan de hand zijn? Vroeg Shirley.
Ik weet het niet, ik vertrouw het niet. Verderop in de straat waren nog meer zwaailichten, een heleboel. En allemaal zo'n beetje in de buurt van Carl's restaurant. Dat is me te toevallig, Shirley. Veel te toevallig om toevallig te kunnen zijn. Dan klopt daar iets niet. Blijf jij in de auto zitten, ik ga op onderzoek uit.
Is het niet beter om met z'n tweeën te gaan en dat we dan samen gaan kijken? Wat als jij niet terugkomt, wat moet ik dan doen?
Ach, ik red me wel. En in mijn eentje ben ik veel mobieler. Nee, iemand moet bij de auto blijven om ervoor te zorgen dat die niet wordt gestolen. Stel je voor dat er niks aan de hand is en dat de auto wordt gejat. Ik zou niet graag aan Carl moeten vertellen dat zijn auto is gestolen. En bovendien, het kan ook wel wezen dat die zwaailichte kermis te maken heeft met iets... met dat wat wij zoeken. En dan is het dus verstandig als jij de auto gereed hebt voor een snelle aftocht. Om niet te zeggen voor een vlucht. Zodra ik ben uitgestapt, ga jij achter het stuur zitten. Mocht er onverhoopt wat gebeuren, rijd dan met de auto naar dat hotelletje waar we de eerste nacht hebben geslapen. Weet je nog, aan die uitvalsweg aan de westkant van de stad die zo raar pal langs de startbaan van dat vliegveldje liep. Als ik hier terugkom en de auto niet zie, dan ga ik daar ook naartoe, oké?
Shirley knikte met tegenzin.
Ja, dat hotelletje, dat vind ik wel. Maar als ik terugkom, dat klinkt niet zo vertrouwenwekkend, vind ik.
Jason grinnikte, boog zich naar haar toe en kuste haar op de wang.
Oh, sorry hoor, natuurlijk kom ik terug. Ik zei als, maar ik bedoelde natuurlijk wanneer.
Hij stapte uit en liep in de richting van het afgezette straatje. Shirley keek hem na en klom achter het stuur zonder uit te stappen. Toen ze in de achteruitkijkspiegel keek, was Jason al om de hoek verdwenen. Om haar heen sjirpten de krekels.
Shirley keek op de klok. 10:50. Jay was nu hooguit een kwartier weg. Ze zuchtte en richtte haar aandacht op een poes op muizenjacht. Toen ze na minstens een half uur opnieuw op de klok keek, was het 9:50. Het gevoel van geluk dat haar de hele dag zo prettig had vergezeld, had haar verlaten. Het had plaatsgemaakt voor een knagende onrust. Jason had haar met zijn wantrouwen aangestoken. Het ongeruste gevoel irriteerde haar mateloos, maar wat ze ook probeerde, het bleef. De poes droop af, zonder muis, zag ze in het maanlicht. Ze floot voor zich uit. Had a very shiny nose. Dat was er toch ook weer voor een liedje. Ineens bedacht ze dat haar ongerustheid niet zozeer haarzelf betrof, maar Jason. Die gedachte gaf haar even een warm gevoel en nam een deel van de spanning weg. Jay liep immers niet in 7 sloten tegelijk, daar was hij veel te rustig voor. Wat er ook gebeurde, hij stond altijd zijn mannetje. 8-1. Rudolph the Red-Nosed Reindeer, wist ze ineens. Die had net zo'n shiny nose als die poes daarnet. Dat was dat liedje. Gek eigenlijk. Een kerstliedje dat je door je hoofd zeurde midden in deze warme tropennacht. Ze dacht aan de keren dat Jay het initiatief had genomen, steeds met succes. Ze ontspande zich en bekeek haar nagels. De avonturen van de afgelopen dagen hadden bepaald hun tol geëist. Had a very shiny nose. Ineens klonk door de stille nacht een knal. Ze verstijfde. Wat was dat? Had daar iemand vuurwerk afgestoken? Ze probeerde zich het geluid zo goed mogelijk weer voor de geest te halen. Het was niet echt het geluid geweest van een voetzoeker. Het was scherper. Maar wat was het dan wel? Ze durfde niet te denken dat... Nee, het was gewoon natuurlijk een auto met een kapotte ontsteking of... Ze voelde een kilte alsof er een bak ijswater over haar werd omgekeerd. Haar hart klopte in haar keel. Ze boog zich naar het portier aan de passagierskant en gooide dat open. Ze trapte de koppeling omlaag, startte de motor en wrong de versnellingspook in de 1. Toen greep ze het stuur stevig beet en wachtte vastberaden met een grimmige trek om haar lippen op Jason. Klaar voor een bliksemvertrek. Ineens rennende voetstappen. Gebukt kwam Jay de hoek om. Hij zag de auto met het geopende portier, nam een snoekduik naar binnen en smakte de deur dicht. Rijden! Shirley drukte het gaspedaal diep in, liet de koppeling opkomen en de auto schoot weg. Opspattend grind kraakte in de voorste wielkasten. Ze snelden een aantal straten door en Shirley sloeg zo nu en dan een willekeurige zijstraat in.
Waar naartoe?
Geconcentreerd hield ze de auto onder controle. Stad uit. Eerst de stad uit en daarna zien we wel. Jason hijgde nog na. In de verte begon een politie-sirene te huilen. Shirley keek op de snelheidsmeter. Het ging hard, veel te hard. Met deze snelheid zouden ze te veel opvallen. Ze liet het gas los en minderde vaart. Met een slakke gang, zo voelde het, reden ze verder. Uit de duister doemde een wegwijzer op en zonder te aarzelen draaide ze dat pad in. Waar het naartoe ging had ze zo snel niet kunnen lezen, maar dat kwam er ook niet op aan.
Doe de lichten uit, Shirley, en remmen met de handrem. Motor af!
Ze kwamen tot stilstand. De politie-sirene kwam op hoge toon naderbij, het gillen werd luider, zwaailichten passeerden achter hen de afslag die ze net hadden genomen, de toon zakte en verdween in de verte. Trillend startte Shirley de motor weer en met een kalm gangetje ging het verder totdat ze de grens van het stadje gepasseerd waren. Ze voerde de snelheid zo ver op als de weg toestond, maar een mijl verderop zette ze de auto langs de kant en keerde zich naar Jason.
Wat is er nou gebeurd? Ik weet niet waarom, maar ik had al zo'n voorgevoel dat er iets niet klopte. Ik ben zo onopvallend mogelijk de straat ingelopen en als het even kon in de schaduw gebleven. En dat is gelukt. Niemand lette op me.
Wel, het restaurant van Karl stond in brand en de mensen werden op afstand gehouden. Maar een van de buren hoorde ik praten met een agent. Ik heb niet alles begrepen dat er gezegd werd hoor, want dat mens dat sprak een of ander dialect. Maar wat ik eruit begreep, dat is dat het restaurant overvallen is of zoiets. Ze waren tv aan het kijken, niet waar, die buren bedoel ik, toen ze opeens schieten hoorden en een ontploffing. Een man is gaan kijken en die zag kerels met machinegeweren die het pand onder vuur namen. Eén daarvan gooide een handgranaat naar binnen, een tweede ontploffing dus. Het ging allemaal razendsnel. In een mum waren die kerels een auto ingesprongen en weggescheurd.
Het pand stond toen al in Lichterlaaie. Iemand heeft toen de alarmdiensten gebeld en godzijdank was de brandweer op tijd om Karel en zijn vrouw te kunnen redden. Die zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Wat ik ervan begreep, zijn ze alleen maar licht gewond. En iets later hoorde ik een van die politiemensen zeggen dat ze bij daglicht het hele terrein zouden uitkammen. Maar toen bedacht ik dus, dat zou betekenen dat we niet meer bij onze spullen in de partytent kunnen. En dus ook niet bij de quantumcomputer. Nou, als ze die vinden, gaat dat hele vervelende vragen oproepen. En voordat we ons daaruit gekletst hebben. Dus op de een of andere manier moest ik dat ding te pakken zien te krijgen. En door over een paar schuttingen te klimmen is het me gelukt om ongezien bij de tent te komen. Die stond gelukkig zo ver weg van het restaurant, dat ding had geen schade. Maar ja, ik kon natuurlijk niet veel meenemen, dus ik heb alleen de tas met de quantumcomputer en de laptop gegrepen. En net toen ik de partytent uit was, werd ik gezien. Ik heb het op een loper gezet, er is nog geschoten, en toen ik de hoek omkwam, zag ik jou klaarstaan met de auto. Hij boog zich naar Shirley toe en kuste haar wang. Je bent mijn reddende engel, weet je dat? Ik kan je niet vertellen wat voor een opluchting of dat gaf, dat ik jou daar in die auto zag zitten. Het compliment en de kus van Jason gaven Shirley eventjes een gelukzalig gevoel. Maar dat gevoel verdween snel toen ze over Jay's verhaal nadacht. Ze schudde nadenkend haar hoofd. De aanval op het restaurant van Karel kan geen toeval zijn geweest. Daar waren die overvallers veel te gewelddadig voor. Niet waar, je hoort eigenlijk nooit dat er een aanslag op iemand wordt gepleegd en dat ze dan automatische wapens en handgranaten gebruiken. Ik bedoel, wapens zijn hier natuurlijk niet ongebruikelijk, maar machinegeweren, handgranaten. Ze moeten wel heel goede contacten gehad hebben om daar aan te komen. Ik kan het mis hebben natuurlijk, maar in Karel kan ik toch geen drugscrimineel zien die zomaar in een bendeoorlog terecht is gekomen. Nee, ik ook niet, peinsde Jason. Kan het een vergissing zijn? Dat ze het verkeerde huis hebben opgeblazen, bedoel ik? Kan haast niet, hè? Het gebouw zag er zo anders uit dan al die andere huizen. Niemand kan zich daarin vergissen. Shirley aarzelde. Dan blijft er nog maar één mogelijkheid over. Eén mogelijkheid? Hoezo? Het ging om ons. Wij waren het doelwit. Haar stem trilde. Wij? Het doelwit? Hoe kom je daar nou bij? Waarom zou iemand ons willen ombrengen en dan nog wel op zo'n manier? Jason vroeg het ongelovig. Nou, alles wijst erop. Punt 1. Denk aan professor Curtis. Die was ervan overtuigd dat ze achter hem aan zaten. En vervolgens kwam die onder verdachte omstandigheden aan zijn eindje. Punt 2. Dat hotel in Genève waar we verbleven. Ook daar een ontploffing en een brand. Net als nu bij Karel. Nota bene op de verdieping waar wij onze kamers hadden. We zouden daar nog geslapen hebben als we niet hals over kop naar Peru waren gevlogen. En niemand kon weten dat we al vertrokken waren, want we hadden daar met niemand over gepraat. Ja, maar als ze het op ons gemunt hadden, hoe wisten ze dan dat we hier zijn? Niemand weet waar we uithangen, want dat hebben we aan niemand verteld. Nou, wat nou? Ik denk dat je het mis hebt, Jason. Je bent het misschien vergeten, maar je hebt wel degelijk aan iemand verteld waar we naartoe gingen. Het klonk Jason bijna als een verwijt in de oren.
Oh, en wie dan wel?
Klaus.
Klaus?
Hij herinnerde zich opeens het telefoongesprek van 2 dagen tevoren en hoe Klaus Schulze, alsof het ging om hulpvaardigheid, naar hun precieze adres had gevraagd. Zijn mond viel open toen hij besefte dat hij Klaus de exacte adresgegevens had doorgegeven en nog zo het een en ander, waardoor het kinderspel moest zijn geweest om hen te vinden. Hij zei een machtig lelijk woord en mepte zijn vuist op het dashboard. Shirley schrok en Jason staakte zijn gevloek, maar zijn rode gezicht en zijn samengeknepen lippen spraken boekdelen vol onwelvoegelijke taal. Met een schorre stem zei hij, Jezus, Shirley, je hebt gelijk. God, wat ben ik een stommeling geweest, zeg. Ik heb me compleet een rat voor ogen laten draaien door die vent. En door mijn schuld zitten we nou in de shit. Dat sprak Shirley tegen. Jouw schuld? Maar we konden toch niet weten dat Klaus betrokken was bij dat gezelschap van die superrijke laatste 13? Werkt die voor ze of zo? Ik vertrouwde hem ook. En bovendien, we hadden gegevens nodig en die gaf die ons, gewoon omdat we erom vroegen.
Daar was weinig tegen in te brengen en Jason knikte, met zichtbare tegenzin. Na een korte stilte pakte Shirley het hete hangijzer op. En wat nu? Uitgeput van de inspanningen en de emoties van die dag, hadden ze geen zin meer om in het pikken donker over volledig onbekende wegen verder te rijden. Enkele mijlen verderop boog de weg om een paar rotsen heen. Een greppel was er niet en zo parkeerden ze de auto, onzichtbaar vanaf de weg, achter die manshoge steenklompen.
We draaien de rugleuningen helemaal achterover, zei Jason. Dan gebruiken we de achterbank als hoofdkussen, dat wordt vast een hele luxe sponde.
Maar de versleten stoelen met hun doorgezakte zittingen en door de leuningen heen prikkende veren beslisten anders. De luxe sponde had alle eigenschappen van een fakirbed. Bovendien werd het, naarmate de uren verstreken, steeds kouder. Geen van beiden had ooit gedacht dat de temperatuur hier op het laatst van de nacht tot zo dicht bij het vriespunt kon dalen. Rillend van de kou zochten ze elkaars warmte op en zaten ze dicht tegen elkaar op de achterbank te wachten tot het weer licht zou worden. De barre omstandigheden in de auto wonnen het glansrijk van het plezier in elkaars armen te liggen. Eindelijk verkondigden de eerste zonnestralen de nieuwe dag, al had de morgenstond ditmaal slechts klatergoud in de mond. Met een gevoel van opluchting reden ze weg om in het eerste het beste dorp bij een onogelijk eethuisje te stoppen voor een kop koffie. Die koffie smaakte onverwacht goed, de kleine zwartharige serveerster was vriendelijk, zodat ze besloten om ook maar een ontbijt te bestellen. Het meisje dekte een tafeltje voor hen en hongerig vielen ze op het eten aan, terwijl de serveerster zich weer voor de televisie verschanste, die op een hoek van de toonbank stond te tetteren.
Jij nog koffie? Vroeg Jason, terwijl hij zijn eigen kop voor de derde keer bijschonk.
Nee, dank je, ik heb echt genoeg gegeten en gedronken. Ik voel me weer een beetje mens, maar volgens mij zie ik er niet uit.
Och, je haar is een rare bol en je hebt wallen onder je ogen als paardendekens, maar vooruit, je mag toch met me mee, hoor,
grinnikte Jay.
Shirley lachte wat scheef.
Wat gaan we nou doen? Aarzelde ze.
We zijn gisteren weggereden zonder doel en eigenlijk ook zonder ook maar een vaag idee van wat we moesten gaan doen. Kunnen we nou nog terug naar Carl? Al onze spullen liggen daar nog in die partytent.
Nee. Als de daders het inderdaad op ons gemunt hadden, dan zullen ze het adres goed in de gaten houden. En ik voelde niks voor om ons zomaar op een presenteerblaadje aan te komen bieden. En dan heb je ook nog een...
Hij schrok.
Oei.
Wat is er? Ik realiseer me nu pas dat onze paspoorten daar ook nog zijn. Dat gaat voor moeilijkheden zorgen de eerste de beste keer dat we ons moeten identificeren. In het ergste geval moeten we naar de ambassade voor tijdelijke paspoorten. Maar ik weet het niet hoor. Dat gaat allerlei vragen oproepen. En het zou wel eens meer moeilijkheden kunnen verwekken dan dat het bespaart. Jason zei het peinzend. Shirley knikte. Haar ogen dwaalden door de zaak heen. Op de televisie was een journaal aan de gang. Iets met een brand of zo. Een verslaggever babbelde zenuwachtig met op de achtergrond heen en weer rennende brandweermannen en een woest vlammend huis. Toen, weer uit de studio, twee pasfoto's met daaronder de tekst Detección solicitada. Shirley verstijfde. Ze kreeg het heet en koud tegelijk. Die pasfoto's, dat waren de foto's uit hun paspoorten. Ze waren het zelf. Detección solicitada, opsporing verzocht. Ze zag de serveerster tersluiks in hun richting kijken en even later door een deur naar een privévertrek lopen. Jason, die met zijn rug naar de tv zat, roerde nadenkend in zijn koffie.
Shirley sprong op. Jason, wegwezen! We worden gezocht en de serveerster heeft ons herkend. Kom op naar buiten! Ze zette het op een lopen naar de auto, dook achter het stuur en startte. Na een schrikseconde veerde ook Jason overeind en hij sprintte achter Shirley aan. Hij rukte de rechterdeur open, liet zich in de passagiersstoel vallen. Shirley gaf een straal gas en de auto scheurde weg met banden die kraakten in het opspattende grind, terwijl met een bonk Jason's portier dichtsloeg. Met een onverantwoorde snelheid gierden ze door het dorpje heen en al gauw hadden ze het achter zich gelaten.
Naar Carl kunnen we dus niet meer terug, riep Shirley. Die vraag is zojuist beantwoord. Er was een opsporingsbericht op de televisie in die eettent. We worden gezocht in verband met de brandaanslag in Nazca en ze lieten foto's van ons zien uit onze paspoorten.
en die serveerster. Ik zag dat ze ons herkende en dat ze wegliep. Ik denk om iemand te waarschuwen of om de politie te bellen.
Jason schudde het hoofd. Het net sluit zich. Geen bagage meer en geen paspoorten meer. Gezocht door een genootschap van misdadige superrijke maniakken en gezocht door de politie. En iedereen die die uitzending heeft gezien zal ons herkennen. Zo diep zitten we dus in de shit. Hij mompelde meer tegen zichzelf dan tegen Shirley. Opeens begon hij te lachen, steeds harder te lachen. En even later liepen de tranen hem over de wangen terwijl hij onbeduidelijk bleef schateren. Shirley keek niet begrijpend opzij. Na een tijdje droogde zijn lachbui op.
Sorry hoor, mijn zwarte humorklier kietelde me even. Realiseer je wel dat we zijn zo'n beetje alle elementen tegengekomen uit een James Bond film. Een gevaarlijke criminele organisatie, snelle auto's, schietpartijen en een gevaar dat de hele wereld bedreigt. Ik stelde me even voor dat ik James Bond was en dat kneep me in mijn lachspieren.
De afkeurende trek om Shirley's mond ontspande zich. Het was waar. Ze zaten in een Bondfilm en Jay als de bovennormale superdetective had inderdaad iets hilarisch.
Jason Bond, shaken, not stirred,
dacht ze en ze verslikte zich in haar lach. Toen kon ook Jay een tweede lachbui niet meer tegenhouden en zo bedekten ze vele, vele mijlen lang hun bange zorgen met een venijnig kriebelende schaterdeken.